Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Waardewijk en vandaag is bij mij te gast Babette van der Wijst. Babette, jij bent heel bijzonder bedrijfssjamaan.
Klopt.
Nou ben ik zelf ook al een tijd lang bezig met proberen te begrijpen wat zingeving nu is, wat veel mensen nou bezielt in het leven en waarom spiritualiteit zo hip is en wat het nou voor tradities heeft. En toen kwam ik jou tegen en toen dacht ik van, jij combineert eigenlijk een hele wereldse praktijk, zeg maar die van consultancy en bedrijfsadvies geven, met directeuren werken, en die van een sjamaan. En nou, daarom heb ik je uitgenodigd, want ik wil graag weten en meer leren over wat dat nou precies is, hè, die bedrijfssjamaan. Dus nou, misschien kan je dat meteen vertellen, want jij bent er een.
Ja, ik ben er een sinds vorig jaar maart.
Oh, zo kort pas?
Ja, klopt. Het is misschien wel leuk om als eerste te vertellen. Ik had op 1 maart vorig jaar, voor dat de hele wereld veranderde, had ik al mijn opdrachten afgezegd om mijn nieuwe plan te gaan beginnen, de bedrijfssjamaan. En ik ben dus op 24 maart gestart.
Dus, heel kort, wat deed je dan?
Ik was bedrijfskundig adviseur.
Oké.
En zonder dat ik de toevoeging gebruikte van het spirituele stuk, dat was nog een beetje voor mezelf.
Ja.
En zoals dingen soms gaan, dan kan je het niet meer voor jezelf houden. En dat kwam dat spirituele, dat werd eigenlijk, kwam dat steeds meer bij het bedrijfskundige. Omdat voor mij kan het een niet zonder het ander. Kijk, we zijn vanuit het shamanisme heb ik in ieder geval het geloof dat alles met elkaar verbonden is. Dus dat de kosmos en wat wij hier op deze aarde aan het doen zijn, dat een samenspel is van energieën. Dus ik kon op een gegeven moment ook niet meer mijn bedrijfskundige stuk loskoppelen van mijn spiritualiteit. Omdat ik natuurlijk ook in bedrijven zie wat mensen, hoe mensen met elkaar samenwerken, hoe ze met de buitenwereld en met de natuur samenwerken. En ik kon daar op een gegeven moment mijn ogen niet meer voor sluiten. Dus ik dacht, ik ga er wat te doen. En zo is eigenlijk de bedrijfssjamaan gestart. Want ik heb dus ook wel echt de overtuiging dat op het moment dat we iets met aandacht doen, dat we beter zijn dan waar we nu mee bezig zijn.
Ja, mooi. Jij gebruikt allemaal woorden waar ik ook gewoon nieuwsgierig naar ben. Hè? Bijvoorbeeld spiritualiteit ook en aandacht. Wat is nou, misschien kun je die twee dit nog eens vertellen. Wat is nou eigenlijk spiritualiteit volgens jou? Of hoe zou je dat nou, wat is het nou eigenlijk?
Ja, voor mij is het, ik hou dingen altijd heel erg simpel. Misschien dat ik daarom ook zo, bedrijven, daar word ik gewoon heel blij van, omdat ik het heel simpel kan maken. Spiritualiteit is voor mij dat waar ik in geloof.
Ja, ja.
En dat kunnen allerlei stromingen zijn. Kijk, we zijn natuurlijk een paar honderd jaar dat het allemaal vaste hokken waren en vaste stromingen.
Ja.
En inmiddels zitten we in een tijd dat je in staat bent door alle informatie waar we eigenlijk toegang toe hebben, kunnen we mixen en matchen. Dus je kan eigenlijk je spiritualiteit heel individueel maken.
Maar geloof jij bijvoorbeeld ook in een geesteswereld of in een wereld die je goddelijk zou kunnen noemen? Of is dat dan, vind je dat dan te ver en te traditioneel gezegd?
Ja, met mij kan je alle kanten op. Want er is het goddelijke. De vraag is alleen van waar zit dat?
Ja,
en als sjamaan denk ik dat wij allemaal, elk levend wezen heeft het goddelijke in zich. Dus ook elk mens.
Alleen
we zijn er wel een beetje verwijderd van geraakt.
Nou, heel hoop mensen ook niet, toch?
Ja, een hele hoop mensen ook niet.
Ja. Nou hoorde ik een podcast met jou van Ron van Est. Mooie podcast. Waarin jij vertelde dat jij een krachtdier hebt. Ik zou zelf bijna zeggen een soort totemdier. In de spirituele terminologie. Een dier dat jou bijna onder stroom zet. En wat echt niet over jou zegt. En dat vond ik zo grappig, want dat is een reiger.
Ja, klopt.
En toen ik dat gehoord had, toen ik had het maar heel kort stukje van gehoord. Toen dacht ik ook van, een reiger, wat. Maar ik kreeg het niet uit mijn hoofd. Ik heb de hele dag nog gedacht aan die reiger. Omdat het zo'n treffend symbool is. Maar kun je eens vertellen, wat is zo'n krachtdier voor jou? En hoe kom je er nou bij om je te identificeren met een reiger als moderne bedrijfsadviseur?
Ja, ik heb mijn hele leven al dat ik symbolen zie of dieren. En het is me nooit echt zo opgevallen. Ik denk tot een jaar of 5 geleden. Dat ik dacht van oké, nu zie ik wel heel vaak een reiger. En wat betekent die eigenlijk? Dus ik ging daar meer vragen over stellen. Hetzelfde is, jij nodigde me natuurlijk uit in een bericht. En dat was verstuurd om 11:11. Dat zijn vaak de eerste tekenen, als je dat heel vaak ziet, dat je dus ook op andere symbolen kan letten dan wat we echt zien met onze ogen, of wat we denken te zien met onze ogen.
Ja.
En zo begon het eigenlijk voor mij. Dus ik zag op een gegeven moment die reiger heel erg vaak. En het was bij mij zelfs zo dat die... ik liep over een bruggetje. En die reiger die kwam echt naast me zitten op de reling. Alsof die echt zoiets had van, ja, maar ik heb een boodschap voor jou.
Ja, ja.
Ik heb jou wat te vertellen. En, nou, wat je dan doet, wat ik heel aards doe, is ik ga googlen. Ik zeg, wat betekent zo'n reiger? En dat was net op een punt dat ik uitgenodigd werd om echt in mijn eigen kracht te gaan staan. En een reiger staat in zijn eigen wijsheid, in zijn eigen kracht. Die reiger, dat is een soort archetype.
Ja, wat is dat een archetype in jouw...
Nou, voor mij is dat een beeld waar je van kan leren. Of nou, in ieder geval ook... Ja.
En wat kun je, mooi, ja, waar je van kan leren. En wat is dan de les van de reiger?
Nou, de les van de reiger, die is echt wel prachtig, is die. Want dat is, die reiger staat heel erg lang te wachten. Het is leuk om te kijken hoe dieren zich gedragen. Altijd. Dus bij elk dier wat je tegenkomt, je denkt van, nou, dat heeft mijn aandacht. Dan is het leuk om te kijken van, hoe gedraagt zo'n dier zich. En een reiger, die staat heel erg lang stil. En die slaat opeens toe. Dus dat is eigenlijk... Die wacht echt op het juiste moment, tot de tijd precies goed is, om toe te slaan. En nou ja, dat is een eigenschap die ik dus inderdaad in de biologieboeken gewoon las. Ik denk, oh, interessant. Hm. En vervolgens komt er steeds meer informatie op je pad. Want het is een beetje als je... kijk, voor mij, ik noem dat tussen de werelden. Op het moment dat je dus tussen de werelden gaat bewegen, dus dat je op andere dingen gaat letten, ja, dan waar wij heel aards naar kijken.
Dan kwam ik weer op het spirituele vlak, tussen de werelden.
Ja.
Ja, ga verder. Als reiger?
Ja, en dan kijk je dus verder. Dus je gaat zeg maar die hele aardse gedraging van die reiger ga je combineren met mythologie bijvoorbeeld. Nou, de reiger komt in heel veel verhalen, in heel veel mythen komt die voor. Maar de mythe die mij het meest raakt is de Bennu in de Egyptische mythologie. En de Bennu, dat is zeg maar de Egyptische variant van de phoenix.
Ja.
En de phoenix of de phoenix, die staat natuurlijk weer op uit zijn eigen as. En dat is iets wat ik als persoon heel erg ken. Dus ik sta altijd op. En ik ga altijd door. En vervolgens ga je identificeren met zo'n dier.
Ja.
En wat er daarna gebeurt, dan heb je dus inderdaad... Want op het moment dat je het ziet, dan kan je het ook niet meer niet zien. En dan gaat die reiger, die ging voor mij een aantal boodschappen steeds geven. Dus op het moment dat ik rustig moest doen... Kijk, die reiger die gaat af en toe zo staan met zijn arm, met zijn vleugels zo. Een beetje zo op te warmen. Maar ik zag dat altijd op het moment dat ik moest ontspannen. Omdat ik het heel druk had. En dan zag ik die reiger daar weer staan. En ik denk, oh, dat is interessant.
Ja, ja.
Nou, en zo ga je eigenlijk experimenteren. Dat is zoals het bij mij gegaan is.
Ja, ja, ja. Leuk.
Dus het is misschien ook weer die kinderlijke ontdekkingstocht. Die we natuurlijk een beetje kwijtraken. En dan weer terugvinden. En zo voelt het voor mij.
Ja, ja.
Dus het is een soort kruimels zoeken ook. Ja,
ja, ja. Ja, ik vind reigers ook wel... Ze hebben natuurlijk zo'n lange snavel en dan pikken ze zo'n beetje in het water of in het gras. Het is wel, ja, ze kunnen ook wel, zoals jij ook praat, zeg maar, ja, oh, je hebt religies of werk en je kunt er gewoon met je snavel in en iets uithalen.
Ja.
Het zijn wel beesten die het overzicht hebben daarin.
Ja. Huh? Ja, en ook, weet je, gewoon ze kunnen naar grote hoogtes, maar ze zijn ook heel erg aards.
Ja.
En wat ik ook het bijzondere vind, zij bewegen zich bijvoorbeeld ook door het water. Dus als zij door de modder bewegen, dan merken dieren dat niet. En dat is eigenlijk ook zoals ik een beetje werk.
Hmm.
Want mensen zien vaak niet dat ik er ben, ze zien niet exact wat ik doe, maar er gebeurt wel wat.
Ja.
En dat vind ik een hele prettige manier van werken.
Ja, ja. Ik las op jouw website ook dat jij het onzichtbare zichtbaar probeert te maken.
Ja. Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, of het onbewuste bewust.
Het onbewuste bewust.
Ja, dus ik kan daar een heel aardig bedrijfskundig voorbeeld voor geven.
Heel graag. Ja, nee, ik kan niet concreet genoeg worden wat mij betreft.
Ja, ik heb ooit een keer, dat was vlak voordat ik begon met de bedrijfsshamaan. Toen had ik al een opdracht die wat meer spiritueel van aard was. Had iemand aan me gevraagd van, al mijn collega's staan op het podium, maar ik kom daar niet. Kan je eens een keer met me meekijken hoe dat kan? Hmm. En dus ik heb haar gevolgd. Zij is CEO van een bedrijf. En ik heb haar gevolgd in een privé situatie, terwijl zij zakelijk aan het werk was. En bij een heel groot evenement. En ik kwam erachter dat zij altijd achter mensen staat. Dat had ze nog nooit van zichzelf gezien. En het is iets heel kleins.
Gewoon feitelijk.
Gewoon feitelijk stond zij achter andere mensen. En ik fotografeer ook heel veel, dus ik leg dat ook vast met beeld. Hmm. Zodat mensen dat kunnen zien.
Ja, ja.
Toen heb ik met haar een heel mooi gesprek gehad van, dit kan jouw plek zijn. Maar dat betekent dus dat er iemand anders in jouw organisatie de podiumplek mag pakken.
Ja, 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 ja.
En als het niet jouw plek is, dat betekent dat jouw natuurlijke reactie is om achter mensen te gaan staan.
Ja, ja.
Dat betekent dat jij de beweging naar voor de mensen mag maken.
Ja, ja. En is het dan zo dat jij die mensen ook zo'n krachtdier schenkt? Of dat je zegt van, kijk daar eens naar? Of
nee, ja,
is dat eigenlijk alleen iets wat je zelf hebt?
Ja, ik denk dat uiteindelijk vanzelf op je pad komt. Het is natuurlijk heel erg mens-eigen om dingen te willen krijgen of van andere mensen.
Ja, ja.
Ja, dat is een interessante.
Dus jij bent zelf ook op die reiger gekomen?
Ja. Ja.
Oh, er is niet een andere sjamaan die gezegd heeft, nee. Babette, jij bent eigenlijk een reiger. Of je moet eens naar de reiger kijken. Oh, goh.
Nee. Nee, er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. En zo zijn er ook net zoveel sjamanen en ook net zoveel manieren van hoe het op je pad komt.
Ja, ja, dus je hebt echt een soort roep uit de natuur gehad in die zin om dat dus serieus te nemen.
Ja, dat. En wat er in mijn omgeving ook gebeurde, maar dat is ik denk al een jaar of 10 aan de gang. Hm. Dat ik af en toe van die hints kreeg van, goh, je bent echt een sjamaan. Maar dat ik hem in eerste instantie niet hoorde. Ik dacht van, oh, maar dat is interessant.
En dat zit dan in die toevalligheden van nummers. Bijvoorbeeld 11 over 11 een berichtje krijgen of een dier. Dat
ja,
dan,
dier, langs toevalligheden. Op een gegeven moment merk je gewoon dat er andere dingen gebeuren.
Ja.
Dan dat je feitelijk gewend bent. Kijk, we worden natuurlijk, als we opgroeien, dan worden we in een soort mal gedrukt. We moeten allemaal hetzelfde leren, dezelfde vormen, dezelfde kleuren.
Heb je dat zo ervaren, ja?
Ik heb het zo ervaren. Dus,
Als onvrij?
Nou, dat ook niet. Maar het heeft wel even gekost voordat ik echt mijn eigen vorm pakte. En dat, ik bedoel, als jouw vorm is inderdaad kijken naar tekenen om je heen en naar symbolen om je heen, dan vraagt dat moed om daar in deze wereld uiting aan te geven. En dat is natuurlijk een mooie weg, dat is een mooie zoektocht. En dat is in feite natuurlijk ook wat de sjamaan doet. Dus de sjamaan die heelt zichzelf. En vanuit het feit dat hij zichzelf heelt, dus eigenlijk zijn eigen elixir vindt om zichzelf te helen, kan hij dat vervolgens voor andere mensen. En waar hij het voor doet, of zij, is voor de wereld, is voor de cultuur. Dus het is dus nooit. Ja, voor mij is het ook, vanaf dat ik heel klein ben, ik ben altijd met andere mensen bezig. Dat is zo inherent aan wie ik ben. Mm. Dat ik gewoon wil dat het met die ander goed gaat.
Ja.
Met als hoogste doel voor de natuur.
Ik heb het idee dat spiritualiteit ook te maken heeft met juist bij jezelf komen of doorheen jezelf bij een groter geheel komen.
Ja.
Hoe doe jij dat dan? Hoe zie jij dat dan? Hoe zie jij dat?
Dat is een vraag die ik niet in 3 woorden kan beantwoorden.
Nee, dat hoeft ook niet. Want je hebt natuurlijk veel spirituele praktijken, hè? Bijvoorbeeld meditatie of
een
bepaalde vorm van spreuken opzeggen. Waarvan ik het idee heb dat ze echt gericht zijn om mensen ook los te koppelen van ook van bijvoorbeeld van een overdrive in het naar anderen toe bewegen.
Ja. Ja, klopt. En het is natuurlijk, kijk, in dat leerproces, of in het ontdekkingsproces, dat we het ontdekkingsproces noemen, vind ik wel leuk.
Ja.
Je hebt natuurlijk dat je eerst leert van andere mensen. Ik bedoel, het opdoen van wijsheid is een grote kracht in spiritualiteit. Want dat geeft je allerlei beelden waarmee jij uiting kan geven aan wat je later ziet. Dat is het leren van wijsheden van anderen uit boeken. Vervolgens ga je het zelf doen. En vanuit het doen ga je naar het zijn. Dus dan is het zo van jou dat je dus eigenlijk ook niet meer vast zit in vorm. Ik zit zelf niet vast in vorm. Dus mijn rituelen, daar waar er in andere stromingen misschien hele duidelijke regels zijn over hoe je een ritueel mag uitvoeren, is dat voor mij heel vrij, omdat het zo voor mij is. Dus een ritueel voor mij is in feite iets wat je met aandacht doet.
Ja, ja. Dus, maar dan kan koken ook een ritueel zijn?
Dat kan. Dat kan, want koken, dat is voeden.
Ja.
En dus als je daar op een andere manier naar gaat kijken, dan ben je het dus niet aan het doen. Dus het feit, maar dan ben je.
En wat is dan wel een voorbeeld voor jou van een meer spiritueel ritueel? Is dat dan bijvoorbeeld reigers kijken? Of ik ben daar gewoon naar benieuwd. Een ritueel dat je echt niet, dat je met aandacht doet, om juist ook dus die verbinding tussen die werelden te krijgen.
Nou ja, wat ik elke ochtend doe, is dat het eerste wat ik doe als ik wakker word, is dat ik naar buiten ga en met mijn voeten op de aarde ga staan.
Met je blote voeten?
Met mijn blote voeten op de aarde. Dan doe ik het hele jaar door.
Oh, dat is al tamelijk revolutionair.
Ja, maar dat is dus gewoon het feit dat er gewoon zo'n simpele handeling, gewoon door met blote voeten op die aarde te gaan staan, maak ik voor mezelf de connectie.
En loop je rondje?
Nou, meestal ga ik gewoon even staan en dan ga ik weer naar binnen. Want als het heel koud is, dan blijf ik ook niet 5 minuten op het gas staan. En soms blijf ik wat langer staan. Dat is natuurlijk aangenamer in de lente en in de zomer. Maar dat is mijn kleine ritueel om die connectie te maken.
Ah, ja.
Dat ik weet, van ik ben onderdeel van een groter geheel. En dat is natuurlijk wat we als mens vaak ook vergeten. Dat we een onderdeel zijn van een groter geheel.
Ja, ja. Nee, dat denk ik ook.
En dat kan je dus door zoiets heel simpels.
Kun je dat al?
Ja, maar dat vraagt natuurlijk wel een weg daar naartoe. Kijk, dit deed ik 10 jaar geleden, deed ik dit niet. Omdat ik met andere dingen bezig was. Ik bedoel, 10 jaar geleden had ik net een dochter van 1.
Dus nu heb je tijd om dat meer te ontwikkelen?
Nou, dat ik de gereedschappen dus verzameld heb in mijn rugzak.
Ja.
Waarmee ik dit nu zo kan doen.
Ah, ja.
En daar waar het eerst dus echt doen was en mezelf ertoe zetten,
ja,
ook een ritueel uitvoeren. Maar ik kan nu heel makkelijk een ritueel voor de aarde uitvoeren. Daar hoef ik niet over na te denken.
Ja. Okay,
maar het kan bij een mooie boom zijn. Ik bedoel, er staan prachtige bomen in Nederland.
Ja.
Maar dat kan ook bij de zee zijn. Het is maar net wat er op dat moment nodig is.
Heeft het negatieve daar ook een rol in? Want ik vind het allemaal zo.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, bijvoorbeeld een mooie boom. Ja, er zijn heel veel mooie bomen in Nederland. Ja, daar heb ik ook wel eens langs gelopen dat ik hem stil bij gestaan en met aandacht, zeg maar. Dus, maar bijvoorbeeld bij iets meer pijnlijks of zo, hè, kan dat er ook een rol in spelen? Een dier dat dood is of een...
Dood überhaupt?
Ja, nou, dat zijn natuurlijk thema's die spelen in religies en spiritualiteit een rol. In het moderne leven een stuk minder. Hè. Zo zijn er nog wel, maar wel iets om liever niet te veel aandacht aan besteden.
Ja, en dat is dus... daar vind ik wel wat van.
Ja, nou vertel.
Ik denk dat de wereld een mooiere plek zou zijn op het moment dat mensen wel comfortabel zouden zijn met de dood. En op het moment dat het dus wel een onderdeel is van het leven.
En wat bedoel je daarmee?
Ja, we zijn natuurlijk massaal aan het proberen om die nare dingen zo lang mogelijk uit te stellen. Maar ze komen.
Nou ja.
Dus het is onvermijdelijk. En mensen zijn ook niet meer comfortabel met het niet weten van dingen.
Nee.
En dood is natuurlijk iets wat we niet weten, maar het is er altijd. En het kan ook elk moment gebeuren. Dus...
Je kan bij wijze van spreken straks onder de trein komen.
Gaat niet gebeuren.
Nee.
Maar...
Je zegt het wel bezwerend.
Daar
houd je aan.
Er moet wel enige gronding moet daarin zitten. Maar dat kan dus. En omdat we daar zo bang voor zijn...
Ja.
Doen we de wereld niet altijd goed, denk ik. Op een heleboel plekken. En dan kan ik natuurlijk een heleboel voorbeelden noemen. Dat ga ik nou niet doen. Maar omdat we bang zijn. En omdat we bang zijn om ons hart te laten raken. Doen we wel de mensen om ons heen. En de natuur pijn.
Ja. Nou ja, goed. Ik vind zelf dus in het coronadebat is het bijvoorbeeld echt een thema. Hè, dat mensen toch eigenlijk niet onder ogen durven te komen. Dat het leven eindig is. En dat voor bepaalde mensen is corona ook de nekslag. Maar in een lang leven. Die mensen sterven ergens aan.
Ja.
Dan zie je wel dat het erg moeilijk is om te accepteren dat ziekte er op een bepaalde manier bij hoort, hoe negatief het ook is.
Ja.
En dat mag je allemaal niet meer zeggen, want eigenlijk moet, als je ziek bent, dan moet het genezen worden. En, mm-hmm. Dus ik herken het in ieder geval wel maatschappelijk, ja.
Ja, en wat dan interessant is, kijk, wij hebben natuurlijk, wij kijken op een bepaalde manier naar het leven. En we hebben ook, heel vaak hebben mensen een roeping, you know, die echt weten wat ze te doen hebben hier. Maar in principe heeft ieder mens dat. Dus ieder mens heeft het in mijn wereld, heeft hij ook lessen te leren in het leven. En dat kan voor sommige mensen ziekte zijn. Dat is een ervaring die ze opdoen. En ik zou het mensen heel erg gunnen als mensen daar naar kunnen kijken. Maar dat is natuurlijk heel lastig als je midden in een levensbedreigende ziekte zit.
Ja, ja.
Want die ervaring heb je natuurlijk pas achteraf altijd.
Ja, ja, ja. Eerst nog heel even op die roeping in. Mm-hmm. Dan komen we zometeen hierop.
Ja.
Heb jij de film Soul gezien? Volgens mij is het een tekenfilm over een volwassen man. Nou, dit is in ieder geval een heel ambitieuze man, een jazzmuzikant.
Ja. Ik ken hem niet, dus ik ga hem letten.
Ja, die moet je zeker kijken. En dat gaat over dus eigenlijk ambitie en een roeping hebben. Ja. En die leert in de film, die protagonist van de film, de jazzmuzikant, die leert eigenlijk dat er meer in zit leven dan alleen maar je roeping volgen.
Ja.
En grappig genoeg leert hij dat van een ander wezen, dat juist probeert aandacht te hebben voor de kleine dingen. Nu, je moet die film zeker gaan kijken, want dit is weliswaar een deel van het plot, maar er zitten allerlei wendingen in nog die het heel spannend maken.
Ja.
En toen ik die film zag, dacht ik wel van ja, moet iedereen ook zo'n intrinsieke motivatie hebben en om een roeping te vinden of een roeping tot vervulling te brengen? Is dat niet, jij zei dat net even, hè, van is dat niet ook toch ook alweer onderdeel van een cult die veel mensen in de weg zit, hè? Terwijl dat aandachtige of meer, zo je wil, spirituele leven ook wel te maken heeft met geduld en tevredenheid. Dus de dingen die niet te maken hebben met geroepen voelen om iets heel bijzonders te doen.
Ja, maar dat kan. Dat kan. Er zijn mensen die hier zijn om gewoon te zijn.
Ja.
Die bij wijze van spreken als kluizenaar in een grot kunnen gaan zitten. En dat is ook oké.
Ja.
Kijk, iedereen is nodig. Alles is nodig.
Ja, waarvoor dan? Waarvoor dan? Want ik denk dat niet heel veel mensen die ervaring hebben.
Nee. Nee, en hoe mooi zou het zijn als dat wel zo is? Dus ja. Als mensen op een gegeven moment zouden weten van oké, iedereen en alles wat hier leeft heeft dus een functie. We houden dus met z'n allen een wereld, een systeem in stand.
Ja.
En iedereen heeft daarin een plek.
Ja.
Hoeveel discussies zou dat oplossen?
Ja, ja, ook hoeveel pijn zou het legitimeren?
Maar ja,
want ja,
is dat zo?
Ja, dan zou je toch, vanuit jouw schema geredeneerd, dan zou je toch komen op een positie van, je bent ziek, maar ergens, ja, je hebt het misschien niet verdiend, maar het is wel een les die je moet leren.
Nou, vind ik wel lastig.
Ja,
vind ik een ingewikkeld woord.
Ja. Ja, dat is ook een ingewikkeld woord, maar ik denk dat er daarom veel twijfel over die filosofie is. Dat mensen denken van, ja, nee, maar mensen moeten zelf toch kunnen bepalen wat ze willen in het leven. Niet die tegenstand die ze tegenkomen in het leven toch vooral zien als obstakels. En het is ook lastig om te accepteren dat dat levenslessen zijn. Zeker als je dan eigenlijk nog stiekem nog erbij smokkelt dat het ook misschien in dit leven een les is.
Die smokkelde ik inderdaad wel bij.
Dus dat je zegt van ja, er zijn misschien meerdere levens. En je hebt nu hier op deze aarde iets te leren. En dat is toch een heftige gedachte. Ook omdat het op een bepaalde manier goed praat hoe de verhoudingen nu zijn. Ik bedoel, ik snap dat je erop komt. Daar gaat het niet om.
Ja.
Maar wat is het eigenlijk inderdaad zo dat je in een soort reïncarnatie gelooft? Of dat je denkt van daar zit wat in?
Nou, waar dat voor mij vandaan komt, is, ik heb er zelf geen bewijs voor. Maar ik weet wel van mezelf dat ik dingen weet die ik in dit leven niet geleerd heb.
Kun je een klein voorbeeldje geven dan?
Nou, ik heb al vanaf dat ik heel klein ben bepaalde kennis over de natuur. Die ik nog niet wist als klein, maar die voor mij zo gewoon was. Maar die ook verder niet uit mijn familie komt. Want die waren met hele andere dingen bezig.
Ja, ja.
Dus dat is bijzonder. En zo merk ik ook bij bijvoorbeeld kinderen op school, bij mijn kinderen.
Ja.
Dat daar ook een aantal kinderen tussen zitten die bepaalde kennis hebben of zich op een bepaalde manier gedragen. Dat ik denk van, dat heb je ergens anders vandaan. Even los van wat voor vorm dat heeft. Hè? Dus als reïncarnatie lastig is.
Ja.
En daarbij heb ik dus zelf ook de ervaring dat er een scheiding zit tussen een lichaam en een ziel.
En hoe zou je die ziel verder, hoe zou je dat willen aankleden? Wat kun je dat schetsen?
Ik heb geen idee. Ik ben op ontdekkingsreis.
Maar die reiger bijvoorbeeld van jou, die resoneert met jouw ziel?
Ja.
Nou, ik wil nu ook omwille van de tijd naar de bedrijfswereld. Want jij bent dus bedrijfsshamaan. En jij gaat dus met dit hele pakket aan levensoriëntatie ook bedrijven bezoeken.
Ja.
En ik ben benieuwd hoe dat er dan uitziet.
Nou ja, ik ben dus op dit moment, dat was dus het afgelopen jaar, kwam er tussendoor. Dus ik heb nog weinig bedrijven bezocht. Maar de bedrijven zijn wel naar mij gekomen. Dus ik heb, wat ik uiteindelijk heb gedaan, het was 3 maanden gestart met mijn bedrijfsshamaan. Toen heb ik een jaarprogramma gecreëerd voor directeurs en CEO's. Waarmee ik ze door het Keltische jaarwiel meeneem. En het Keltische jaarwiel, de Kelten, die hebben elke 6 weken een seizoensfeest. Het nieuw jaar begint met Samhain, dat is Halloween, ook wel eind oktober. En ik ben zelf, daar hebben we het nog niet over gehad, maar het is misschien wel leuk om even te vertellen. Ik ben zelf, mijn shamanisme is gebaseerd op het Keltische shamanisme. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die het kennen vanuit Zuid-Amerika of vanuit Siberië of Mongolië. Maar ik heb er heel bewust voor gekozen om dat van mijn eigen klei te laten zijn. Dus dat het mijn eigen planten zijn, mijn eigen dieren, de reiger. En dus ook het Keltische mythologie en hoe zij leefde en werkte. Zij werkte heel dicht en heel nauw samen met de natuur. Dus ik ben op dit moment ben ik met 6 CEO's en directeuren begonnen. Het was heel bijzonder dat er al zoveel animo over was. En 2 van die mensen die doen dit programma naast een traditioneel leiderschapsprogramma. En dat is heel bijzonder.
Ja.
Want wat zij aan mij aangeven is, van jij geeft, zeg maar, zij gaan heel ver. En we krijgen heel ver de informatie. En jij maakt het af.
En wat maak jij dan af?
Dat is dat ik echt dat spirituele stuk erbij pak. En dat ik ze naar zichzelf haal. Ze leer om naar symbolen te kijken. Het seizoen te voelen. Want in feite, kijk, alles wordt geboren in het donker. Het wordt niet geboren in het licht. Dus het is ook zinnig dat wij als mens comfortabel zijn in het donker. Want daar ontstaan ook de mooie ideeën, de nieuwe projecten.
Je bent een avondmens.
Nee, ik ben een ochtendmens.
Oh echt?
Ja. Ja.
Maar dit is de donkerte opzoeken. Dat doe je dus met die mensen.
Ja, en ik hou ze ook langer in het donker. Want wij zijn bijvoorbeeld heel erg gewend.
Ja.
Om zodra die lente, dan is het rokjesdag en dan gaan we naar buiten. Terwijl dat in de natuur eigenlijk nog een moment is. Huh. Waarop je eigenlijk nog heel routinematig moet zorgen voor je zaadjes die net ontkiemd zijn. Dus je mag nog helemaal niet los. En stukje van, in Engels hebben ze daar zo'n mooie term voor, dus de liminal space. Dat moment dat je nog net niet vol kan gaan, dat vind ik...
Boeiend.
Ja, dat vind ik boeiend. En als mensen dat leren, ook in het bedrijfsleven,
dus dat mensen zich inhouden eigenlijk? Of zeg ik het dan verkeerd?
Nou ja, of te snel gaan. Ja. Dus er zit natuurlijk een bepaald...
Nee, je wil ze leren om zich meer in te houden. Ja. Je bent even je neus aan het poetsen.
Ja, sorry. Ja, dat was even. Dus wat we doen, we worden opgevoed dat we continu in de actie moeten zijn. We moeten continu manifesteren.
Ja.
Maar dat is niet zoals creatie werkt.
Nee, dus je leert ze dat ze meer ingehouden zijn.
Ja. Ja, en dus zo goed voor zichzelf zorgen, dat ze daarna dus ook met volle kracht van alles kunnen profiteren.
En dan sensitiever voor de jaarwisselingen, dus toch? Voor het seizoen, zei je?
Ja, dus je hebt
daar ook bij.
Elke 6 weken is er dus een Keltisch jaarfeest. In mijn programma is dat een bijeenkomst.
En dat vier jij met hen?
Ja, en er is altijd vuur bij, er zijn altijd alle elementen bij, dat is buiten.
Ja.
En eigenlijk halen we zo ook de natuur weer terug die organisaties in.
Ja.
En dat is heel mooi. En omdat mensen het gewoon niet gewend zijn om op deze manier bijvoorbeeld naar projecten te kijken.
Nee, want dat vind ik dan wel interessant. Want dit is nu eigenlijk de spiritualiteit over de schutting gooien bij bedrijven. Wat lijkt me interessant. Hè? Je moet soms ook dingen met elkaar doen.
Ja.
Om even weer aan elkaar te wennen en weer productief te worden. Maar hoe draait dat dan vast in bedrijfsprojecten? Of waar is de brug dan daar naartoe?
Nou ja, kijk, omdat ik natuurlijk met die CEO's en die directeuren werk, kunnen zij dat vervolgens via hun MT de organisatie in. Ik geloof heilig dat het is follow the pace of the leader bij heel veel mensen. Dus dat is het liefst werk ik inderdaad ook met CEO's, directeuren op dit moment. Dat kan natuurlijk in de toekomst veranderen, want ik ben net zo organisch als mijn shamanisme.
Ja.
Maar zij gaan ermee aan de slag en ze gaan anders kijken. Hmm. En dat is natuurlijk hetzelfde, het voorbeeld wat ik net aangaf. Dat iemand niet ziet dat ze continu achter iemand staat. Zo zien vaak mensen ook de meest simpele oplossingen niet. En net zoals nu in corona merk je ook dat mensen zeggen van ja, we raken uit contact. Omdat we elkaar fysiek niet meer zien. Ik heb geen contact meer met mijn MT, hoe los ik dat op? En dan stel ik de simpele vraag, waar ben je het liefst? Ja, en dan zegt die persoon dus, buiten. En dan kop ik hem alleen maar in. Dan zeg ik van, nou, waarom neem je ze niet mee naar buiten?
Ja, oh ja. Dus er zijn kleine dingen waar jij dan...
Het zijn hele kleine dingen. En daar heb ik wat dat betreft... Even kijken, hoe ga ik dit... Dat doe ik dus al mijn hele leven.
Eerst als bedrijfsadviseur, maar nu als sjamaan. En het verschil is dan...
Ja, dat ik ook echt de natuur erbij pak.
Dus ja, want ergens is een consultant ook een soort moderne sjamaan, hè? Ah, die werkt alleen dan met cijferreeksen en een SWOT-analyse. En
ja, dat kan ik ook. Dat kan ik ook, want het medicijnwiel werkt natuurlijk in principe ook zo. En dan ga je naar het stukje energie.
Ja.
Wat doe je in energie? Ben jij als consultant je geld aan het verdienen? Of ben je je geld aan het verdienen, plus doe je nog wat extra's? Hmm. En dat is mijn uitdaging, in ieder geval voor het bedrijfsleven. Dat ze wat extra's mogen doen. Dus dat we... ook integer mogen zijn in de kennis die we geven. Dus dat het niet meer een trucje is die mensen komen uitvoeren in het bedrijfsleven. Hmm. Maar dat het echt verandering op.
Heb je dat veel meegemaakt in jouw geschiedenis in het bedrijfsleven? Dat mensen trucjes aan elkaar verkopen?
Mm-hmm. Ja.
Heb je het idee dat er weinig integriteit bestaat in het bedrijfsleven?
Nou, ik denk dat het er wel is, maar dat het vaak door het systeem waar we met z'n allen in zitten een beetje onmogelijk wordt gemaakt om daar echt voor uit te komen.
Ja, ja.
We hebben natuurlijk nu in de politiek wel ook een mooi voorbeeld. Op het moment dat er aangegeven wordt dat er iets niet klopt, gaat eigenlijk het systeem tegenwerken. En hoe mooi zou het zijn als ze naar die integriteit durven te luisteren.
Dus Mark Rutte draait en liegt en het systeem beschermt hem, want hij is gekozen en we gaan door, bedoel je dat?
Ja,
terwijl iedereen eigenlijk wel door heeft van ja, die verdraaiing en zo, moet dat nou kunnen? En zouden er niet misschien nieuwe verkiezingen moeten komen? En dan blijft het systeem toch doordraaien.
Ja, maar iedereen ziet het en iedereen blijft doorgaan. En dat is interessant.
Ja, maar ze blijven wel praten over dat het anders moet. Dat ben ik nog een soort slotthema, want we zijn ook door de tijd heen, Babette. Maar wat vind je nou van al het gepraat overal? Want ik heb toch het idee dat zeker mensen waar jij ook de concurrentie mee aan moet binden, dus adviseurs... Ja, mensen die bedrijven meenemen naar een heidag. Die steken geen vuurtje op vaak, maar er zijn wel overeenkomsten. Hè, die aanzetten tot bezinning.
Ja.
Dat is allemaal heel veel post-its plakken en met elkaar praten over de strategie. Ken je het beeld wat ik schets?
Ja, zeker. Ja.
Wat zie je daarvan? Vanuit jouw invalshoek? Doe je dat ook? Of?
Nou ja, ik dat kan onderdeel zijn.
Ja?
Als dat op dat moment nodig is, dan kan dat. Maar ik laat mensen ook labyrinthen lopen. En ik gebruik ook...
Doolhoven?
Het labyrint is inderdaad dat je terugloopt bijvoorbeeld naar je eigen kern. En dan weer eruit loopt. Dus
wat in een bos of zo? Of waar gaat het dan?
Er zijn een heleboel plekken in Nederland waar je dat kan. Dat is echt veel meer dan dat je nog zou bedenken.
Oh, dat zijn uitgezette labyrinthen die je doorloopt?
Ja, maar kan ze ook zelf maken. Dus op een plek waar dat...
En jij gaat dan met mensen die jou inhuren, dus zeg maar die CEO's en directeur, ga je dan door een labyrint lopen?
Ja, en dat begeleid ik.
Ja, dat is inderdaad niet praterig, nee.
Nee, dus het is vaak ook in stilte vinden mensen ook heel erg veel. En wat me net ook toen je begon met je vraag, toen kwam ook wat bij mij in me opkomt is walk your talk. Ik denk dat dat iets is. Ja. Weet je, doe wat je zegt, zeg wat je doet. En dat is wat er vaak mist. Dus mensen kunnen heel erg mooi vertellen wat ze willen doen en hoe ze het willen doen. Maar puntje bij paaltje zijn de meeste mensen niet zo moedig om ook echt die verantwoordelijkheid te nemen om het te doen.
Ja.
En dat is wat ik de wereld gun. Dat mensen dat wel gaan doen.
Ik herken dat heel erg hoor. Dus die purpose washing, hè? Dat, eerst hadden we greenwashing. Dan gaven allerlei banken zich uit als groene ecologische investeerders. En nu hebben we veel bedrijven die dan zeggen, ja, we zijn echt voor een betere maatschappij. Of voor een diverse maatschappij. Of we zijn typisch Nederlands.
Ja, nou, dat gaat
mijn
hele...
Denkt, ja, dat je denkt, nou, dat kun je nooit waarmaken met je oranje leeuw.
Nee, dan gaat mijn systeem gaat daarop af. Ja. En denk van, het klopt niet.
Ja, en hoe confronteer je hen dan daarmee? Want er is wel veel... Er zijn wel veel luchtbellen, hè, in die wereld. Het is niet alleen maar dat ze zomaar dat willen en zeggen, ik wil het labyrinth wel in. Ik heb ook het idee dat mensen toch een soort naïeve zelflegitimatie hebben in van, ja, maar dat doen we toch heel veel, we doen toch heel veel voor de maatschappij.
Ja.
Confronteer jij ze dan ook wel eens? Zo van, ja, is dat nou eigenlijk wel zo?
Ja. Ja, en ik ga ook op bepaalde plekken wel het gevecht aan. En dat is een van de eerste dingen die ik bijvoorbeeld gedaan heb. Na 24 maart. Ik heb mijn bedrijf heb ik geboren laten worden in een ritueel. In dat ritueel heb ik een belofte gedaan dat ik in ieder geval een eerste stap zou zetten. En dat heb ik gedaan richting natuurorganisaties. Hm. Want natuurorganisaties die zijn wat mij betreft, hebben zij alle kennis en kunde in huis om leidend te zijn in het veranderen van het beeld wat mensen hebben van de natuur. En wat ik toen gedaan heb, is ik heb een prachtige brief geschreven aan het Wereld Natuur Fonds. Waarin ik ze...
Ja, ben benieuwd.
Ja, dus, want zij doen heel veel goeds voor de wereld. Maar er zijn ook een aantal dingen die ze doen, die gewoon niet zo goed zijn voor de wereld. Maar die, zeg maar, legitiem worden gemaakt door dat andere stuk.
Ja.
En één daarvan is, en dat is voor mij best wel een doorn in het oog, en dat is iets wat ik hopelijk in de toekomst gaat veranderen, is dat mensen donateurs geworven worden met gadgets. En in dit geval is dat bij het Wereld Natuur Fonds zijn dat knuffels.
Oh ja.
En ik ben daar het gesprek over aangegaan. En heb ik een prachtig marketingantwoord teruggekregen.
Oh ja.
Dat ze dat in China laten maken. Ja. Dat ze keurig samenwerken met goedgekeurde partners. Ja. Dat ze het allemaal in de gaten houden.
Ja,
dat
ja.
het heel goed gecontroleerd wordt. En dan gaat mijn systeem af. Dan denk ik van ja, maar je maakt dus, je adviseert met een enorm prachtige schildpad.
Ja.
Met plastic in zijn bek.
Ja.
En je maakt vervolgens zelf onnodig plastic in China. Je verscheept het over de hele wereld.
Ja, nee, dat is heel herkenbaar. En wat mij ook ergert aan dat soort organisaties, dat ze vaak heel grootschalig denken. Dus heel Nederland moet op een andere manier duurzaam gaan opereren. Terwijl ze de lokale gevoeligheid ontbreekt. Terwijl ze ondertussen in hun dossier zitten vaak natuurparken en halve dorpen en, en duinen enzovoort. En ze zouden veel lokaler en meer van onderop georganiseerd kunnen worden om mensen lokaal te stimuleren om natuurvriendelijker in het leven te staan. Maar nee, vaak kiezen ze echt de weg van de totale revolutie en de systeemverandering. En dan denk ik, ja, waarom eigenlijk? Jullie zitten in de haarvaten van de natuur. Dus laten we de menselijke maat proberen te behouden.
Ja.
Maar dan komt er toch zo'n generieke reclamecampagne.
En iedereen doet elke keer continu hetzelfde, terwijl we in de wereld mogen naar die individu. Dus je mag die individu mag veranderen. Ook wij als individu mogen veranderen. En op het moment dat het individu verandert, dan ga je het systeem veranderen. Wij gaan natuurlijk nu ook bijvoorbeeld veel meer naar de volgens mij kunnen we nog heel lang doorpraten, maar de augmented reality. En wat daarin belangrijk wordt, is dat we menselijk contact hebben.
Ja.
Het gaat helemaal niet meer over op zulke grote schaal iets. Kijk, het gaat... Kijk, welke film mij ook raakte onlangs was Seaspiracy.
Ja, ken ik niet.
Zorg er maar voor dat zoveel mogelijk individuen dat zien en dat die zelf een keuze kunnen maken wat ze eten, wat ze niet eten. Ik denk dat daar veel meer mogelijkheden liggen. En dat is ook dat shamanisme. Okay? Want uiteindelijk, ik denk niet dat iedereen een shamaan is, maar wel iedereen kan het pad van een shamaan lopen.
Maar dat is eigenlijk een soort, tot slot een soort priesteres, toch? Of mag ik dat niet zo zeggen van jou? Vind je dat te groot? Je bent een soort consultant-priesteres. Een soort...
Ja, zullen we het...
Vertegenwoordiger van spiritualiteit.
Nou, ik vind het nog mooier als je zegt, ik ben de brug tussen het aardse en het niet-aardse. En het zichtbare en het niet-zichtbare.
Ja.
En ik heb mijn mogelijkheden door spirituele beoefening van meditatie en van journeying om tussen de werelden te reizen. Dus ik kan in meditatie gewoon heel makkelijk informatie ophalen. Hmm. En ik zie natuurlijk al die symbolen om me heen.
Ja.
We hebben net zoals ook die twee meeuwen die we hier, kom ik toch nog even over terug, die zitten hier voor het gebouw, zijn ze aan het broeden.
Ja, dat vertelde je, ja.
Ja, en zij komen naar de stad, omdat zij, omdat het in de duinen te gevaarlijk is om te broeden. Dat is heel mooi. Ze trekken nu allemaal de stad in. En zij communiceren 's ochtends het hardst. Omdat ze echt... Ze leven met een heleboel bij elkaar. Het zijn koloniedieren. En 's ochtends is de hele omstandigheid in de wereld... is het allergunstigst om dat geluid zo ver mogelijk te laten reiken. Mm. Want ze zijn heel individueel gericht. Ze zijn gericht op hun eigen partner, op hun eigen...
Ja, die meeuwen, ja.
Ja. En dat is eigenlijk waar wij ook weer... naartoe mogen. Want juist in hun eigen individualiteit...
Ja.
zijn zij heel sterk samen. Omdat ze gewoon hun plek...
Ja.
hebben en houden. En dat ook verdedigen.
Babette, ik wil je bedanken dat je hier was... en me kan vertellen over deze dieren, krachtdieren... die jou iets vertellen. En dank voor de inkijk in jouw manier van kijken. Ik ben benieuwd wat je allemaal voor... verschijningen hebt gehad tijdens dit gesprek. Maar dat hoor ik zo meteen als de kijker is uitgelogd.
Dus, ja.
Leuk dat je hier was.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor je uitnodiging.